Vanavond willen we graag lezen uit Openbaring 3, vers 7 tot en met vers 13. Openbaring 3, vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding bewaart, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld of over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Je mag vers 10 ook lezen zoals de NBG-vertaling het heeft. Het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Vers 11 nu. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. En wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover vanavond. En de hele bijzondere opsomming van brieven, Openbaring 2, Openbaring 3. 7 in totaal, aan 7 gemeenten in Klein-Azië. Er waren meer gemeenten daar, maar 7 zijn geselecteerd. En die 7 bijzondere brieven geven in feite de complete kerkgeschiedenis weer. En dat is best moeilijk als je dit niet gezien hebt. Ze hebben ook praktische lessen en enorme aanwijzingen. Maar het gaat erom dat in de huidige tijd de Heer Jezus openbaar zal worden. Het is de openbaring van Jezus Christus. God heeft hem dat gegeven. God doet een boek open over de Heer Jezus. En die openbaring van Jezus Christus is er geweest toen hij zichzelf liet zien. Is er vandaag in het leven en in de tijd van de gemeente. Dat is de periode hetgeen is. En dat komt ook in de periode na vandaag, in hetgeen na deze geschieden zal. Er zijn dus 3 stukken in het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 1. De hoofdstukken 2 en 3, daar kijken we nu naar. En de hoofdstukken 4 tot en met 22, langste stuk. Het gaat om de openbaring, de onthulling van de Heer Jezus. En het is buitengewoon als je dat echt mag gaan zien, dat het om hem gaat. De onthulling van Jezus Christus. De bijzondere elementen van de Heer Jezus worden zichtbaar. En we hebben daar al een aantal avonden naar mogen kijken, en nu is dan het stukje van Philadelphia aan de beurt. Nu zijn er heel wat gemeenten die hebben zich Philadelphia genoemd. Het woord Philadelphia betekent broederliefde. Of het in die gemeente goed gegaan is met die broederliefde, dat weet ik niet. Waarschijnlijk niet, want wij zijn niet zo goed in het vasthouden van wat we zouden moeten laten zien. Misschien is het wel helemaal fout gegaan. Maar toch, we hebben ons het liefst getooid met zoiets. Jezelf tooien met Laodicea, van de Heer staat buiten. Ja, dat is ook niet alles. Dus dat laat je dan maar. Philadelphia. In de lijn die we al ingezet hebben vanaf het begin, het begon natuurlijk schitterend in de dagen van de apostelen en daarna. En de tweede brief, dat was dus die zendbrief aan Efeze. De tweede brief aan Smyrna. Dat had te maken met nood en met vervolging en met druk. En dat is de tijd geweest waarin er, ja, en door vele keizers vreselijk is onderdrukt. Jaren heeft dat geduurd. Een verschrikkelijk bloedbad is soms aangericht. Op een vreselijke manier is de kerk onder druk gezet. Dat is Smyrna. Een verdrukking. En wees trouw tot de dood, ik zal u de kroon van het leven geven. Maar na die periode ging de keizer, die er toen was, Constantijn, zich bekeren. En dat was natuurlijk een ommezwaai van je welste. Ineens was de hele druk voorbij. En dan krijg je het stukje van Pergamum. Maar dat betekent dat de wereldheerser, een vooraanstaand lid van de kerk werd. En ja, logischerwijs ook invloed kreeg. En dat is niet altijd gunstig. Als de kerk en de wereld met elkaar verbonden worden, dan is dat niet best. Je ziet dat bij alle staatskerken. Maar goed, dat was toen ook zo. Het lijkt een verlossing van de druk is weg, de vervolging is over, maar ondertussen gaat het wel eens de verkeerde kant op. Dan krijg je de middeleeuwen van de Thyatira-gemeente met afgodische praktijken. Hier wordt gewag gemaakt van Izebel, die daar leidt en profeteert en verleidt. Dat is geweest in de middeleeuwen. Een bijzondere tijd van donkerheid, duistere praktijken zijn op alle mogelijke manieren zichtbaar geworden. En na die tijd kwam de reformatie. Luther en Calvijn, en iedereen heeft natuurlijk echt gezien dat het werk van Luther en Calvijn een bijzondere zegen is geweest. Maar een paar honderd jaar later, of zeg maar 100 jaar later, was diezelfde zegen alweer verdampt, vervlogen. Je hebt de naam van dat geleest, maar gij zijt dood. Ik heb het willen uitleggen de vorige keer. Sardes. En nu kom je bij Philadelphia ongeveer in 1800 uit. Je kunt er echt bijna jaartallen bij zetten. De opwekkingen, de oplevingen rond de tijd 1800 tot 1830 misschien, 1840. Maar in elk geval de opwekkingen waar het profetische woord weer is gaan leven. Er onderzoek is gedaan naar de plek van Israël in Gods heilsplan. Waar opnieuw werd beleden dat de Heer Jezus een bijzondere plaats heeft bereid voor de gemeente. Het unieke van de gemeente is in die tijd op alle mogelijke manieren zichtbaar geworden. Daar ga ik het vandaag over hebben. Maar ook dat heeft nog weer een staart, als ik dat zo zeggen mag, in Laodicea. En daar zitten we misschien wel midden in vandaag. Je hebt misschien wel van alles nog goed. Maar ondertussen zeg je wel dat je rijk en verrijk bent en dan geen ding gebrek hebt. Maar de vraag is of de Heer nog zijn plaats heeft in die gemeente. Want hij stond buiten. Dus dan zie je in die 7 gemeenten eigenlijk een schets van de totale kerkgeschiedenis. Tot en met vandaag. En dat maakt het heel erg boeiend. En als u die bril opzet, dan gaat u echt anders kijken. Niet omdat die brilleman anders heet, maar dan krijg je een andere kijk op deze dingen. En die andere kijk op deze gebeurtenissen is, denk ik, voor iedereen die een beetje de Bijbel wil bestuderen, een bijzondere zegen. Het gaat vanavond over Philadelphia. Er wordt niets negatiefs gezegd van de gemeente in Philadelphia. Ik heb tegen u, dat stond nog van Efeze. Van Smyrna wordt ook niks negatiefs gezegd. En van Pergamum weer wel. En van Thyatira natuurlijk, afgoderij. En van Sardes ook. U hebt de naam dat geen leven, maar u bent dood. Eigenlijk moet er wat gebeuren. Maar van Philadelphia staat niets van dit moet veranderen. En ik hoop dat jullie begrijpen dat de Heer Jezus zelf openbaar wil zijn in de gemeente. En dat het nu de Heilige Geest is die dit aan Johannes gaat openbaar maken. En de adem van de profetie is het getuigenis, het openbaar maken van de Heer Jezus. Dit hele boek is profetie. Het gaat over hem. En de Bijbel wil graag laten zien wie de Heer Jezus is. De heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik wil graag een tekst daarbij lezen uit Jesaja 22. Dat heb ik vanmiddag opgezocht. Gewoon om iets duidelijk te maken. Jesaja 22, vers 20. Er is heel veel te vinden, informatie in dat hoofdstuk. Maar ik zal niet alles nemen, alleen vers 20 en iets verder. Op die dag zal het gebeuren dat ik mijn dienaar Eliakim, de zoon van Hilkia, zal roepen. Ik zal hem bekleden met uw gewaad en hem uw gordel ombinden en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En nu een hele merkwaardige tekst die u herkent in Openbaring 3. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand opendoen. Ik zal hem als een pin vastslaan in een stevige plaats, zodat hij een erezetel zal zijn voor het huis van zijn vader. Er zijn voorbeelden geweest van mannen die in hele moeilijke tijden vaststonden, waarvan de Heer zegt, hij krijgt de sleutel. En als hij sluit, dan gaat niemand openen. En als hij opent, gaat ook niemand sluiten. Ik denk dat dat ten stelligste te maken heeft met de Heer Jezus zelf. De enige die een sleuteldrager kan zijn, is de Heer Jezus zelf. Hij zal openen. En niemand sluit, en hij sluit, en niemand kan openen. Hij opent voor mij het huis van de Vader, de hemel zelf. Hij opent en niemand sluit. Dat is door niemand te torpederen. Niemand kan daar aankomen, niemand kan dit wegnemen. Maar als hij sluit, Openbaring 15, 16, dan opent niemand. Niemand kan nog binnenkomen, niemand kan nog naderen. Misschien heb ik het gezegd de vorige keer. De eerste keer dat de tabernakel vol wordt, het huis van de Heer hier op aarde vol wordt van de glorie van God, van de heerlijkheid, van de majesteit. De Shechina vult het huis. Dan komt er een stem uit de tabernakel. Een stem die tot Mozes komt. En Mozes roept, Mozes bij de Heer roept. En daar wordt gezegd, ik zal je nu iets gaan vertellen over het offer. Er is redding, er is vergeving, er is heil. Er is een geweldig offer. Maar de laatste keer dat het huis van de Heer, dus Openbaring 15, vol wordt van de glorie van God, dan is er geen enkele mogelijkheid om te naderen tot de troon van de genade. Nog sterker, dan komen de zeven engelen met de zeven laatste plagen. Dan komt het oordeel uit hetzelfde heiligdom. Dus daar waar gesproken is over het offer, bereikbaar voor wie wil, daar wordt dan gesproken alleen maar meer over het oordeel. Er is er geen genade meer. De tijd van de genade is dan afgesloten. Dus je kunt ofwel kennis maken met die eerste situatie. God spreekt met jou over het offer. Wie is het offer? Het kruis, de Heer Jezus. Het offer aller tijden. Of als je dat negeert, zal hij met jou moeten spreken middels die zeven engelen en de laatste plagen brengen, het oordeel brengen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Scherper kan het niet. Het is een hele bijzondere tweedeling, maar die is wel heel uniek. Hier gaat het over iemand die sluit en niemand kan openen. Als de Heer de deur dicht doet, als de deur van de ark dicht gaat, dan kan niemand hem meer openen. Maar als hij opent, dan kan ook niemand die deur sluiten. De duivel die probeert vandaag om jou en mijn heil in discussie te brengen. Om te vertellen dat het anders is, of dat je nog dit moet doen, of dat je op moet passen, of dat je het weer kwijt kunt raken. Van alles. Je kunt van alles bedenken en dat komt als een lawine naar je toe. Nee, als hij opent, dan sluit niemand. Dat is mooi hoor, dat is heel gaaf. Maar als hij sluit, als hij de deur dicht doet, als God de deur sluit, dan ben je reddeloos verloren. Ik hoop niet dat ik te dramatisch ben, maar dit is wel wat, zoals het hier begint. De gelovigen daar, in die gemeente in Philadelphia, ligt daar ook in Turkije van vandaag, die hebben dit te horen gekregen. Er is één die de sleutel heeft. En ik weet het wel, dat Petrus een bijzondere rol kreeg toebedeeld van de Heer Jezus en dat hij de sleutels van het koninkrijk kreeg. En hij heeft ook geopend. Hij heeft de Jood binnengelaten, Petrus, met zijn sleutel, in Handelingen 2. Hij heeft de Samaritaan binnengelaten. Hij moest van Jeruzalem komen om daar in Samaria mee te helpen, want de Heilige Geest was niet uitgestort. Hij moest komen en daardoor konden ook de Samaritanen komen. En Petrus is het die de derde keer een sleutel gebruikt bij de heidenen als hij Cornelius en die tot geloof kwamen op die dag binnenliet. Hij mocht openen. Maar Petrus heeft nooit de sleutel van sluiten gekregen. Wel de deur openzet, heeft hij gedaan. En ik schaam mij soms als ik lees of hoor dat er iemand is die dan zegt stedehouder van Christus te zijn. En dus de sleutels hanteert. Ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt als ik het zo voorzichtig mogelijk zeg. Maar dit kan niet. Er is maar één die de sleutels heeft en dat is de Heer Jezus. Gelovigen in Philadelphia, mensen kunnen van alles doen. Er kan van alles misgaan. Er kan in de kerk ook nog van alles misgaan. En er kan in de politiek van alles misgaan. En de druk kan toenemen. En er kunnen valse profeten opstaan. We hebben ze allemaal al gehaat. Want er is één die opent en er is één die sluit. En die ene, dat ben ik niet. Dat is de Heer Jezus, mijn heiland. En hij zegt, ik ken uw werken en ik heb voor u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Dus dat betekent dat ook zij in hun uitwerking van, in hun getuigenis, in hun leven voor de Heer Jezus, een geopende deur zijn, waardoor anderen nog binnen kunnen komen. En wat er ook gebeurt, de vijand gaat natuurlijk tekeer, dat blijkt. U hebt weinig kracht, maar u hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloven. Als een gemeente vandaag het woord van de Heer Jezus bewaart en zijn naam niet verloven, dan is die gemeente een soort doorgang naar de hemel. Want als ze hier binnenkomen, kunnen ze de Heer Jezus leren kennen. Die deur is nog niet dicht. De tijd van de genade is er nog. En iedereen weet dat er een moment komt dat de tijd van de genade wordt afgesloten. Wee die, ja, die dan nog niet gekozen hebben. Misschien zendt God die mensen dan een geest van de dwaling om de leugen te geloven. 2 Thessalonicenzen 2. Zou kunnen. Heel goed kunnen zelf. Nu nog de tijd van de genade. En ik vind ook dat de gemeente een plek moet zijn waar andere mensen schuilen kunnen. Een herberg. En nu gaat het er niet om dat de gemeente vooral pastoraal moet zijn. Vooral, laat maar zeggen, maatschappelijk bezig moet zijn. Alsof we allemaal maatschappelijke werkers zijn en sociale instellingen zijn, allemaal stuk voor stuk. Alsof het uitdelen van brood en het uitdelen van natuurlijk hoort dat erbij. Alsof dat de hoofdtaak van de gemeente is. Nee, het is wel de plek waar de Heere te vinden is, waar hij openbaar wordt. Openbaring van Jezus Christus. En als in de kerk niks meer zichtbaar wordt van de Heer Jezus, is de kerk geen kerk meer. Dan is de deur al lang dicht. En de deur in Laodicea was dicht. U weet het, hè? Dat hadden zij gedaan. Daarom zie je het verband ineens met het volgende stukje. Heel scherp. En dan staat de Heere buiten. Hij wil wel binnen zijn, maar hij was er niet meer. En als de kerk van vandaag niet meer een plaats is waar de Heer Jezus openbaar wordt, ja, dan is er ook geen mogelijkheid om middels die kerk, door die kerk of door die kerkgelovigen, de Heer Jezus te leren kennen. Dat is het trieste einde van getuigenis zijn. En jammer genoeg zie je dat om je heen. Ze hebben niks meer, helemaal niks meer. En dan kun je wel trots zijn dat je dan nog met een bepaald groepje zit. Ik had donderdagavond een studie ergens in ons land. En er was een predikant en die zei, ja, ik ga ook voor elke zondag. Ik zeg, waar? Nou, daar en daar en daar. Ik woon daar en daar en ik rijd een beetje rond. Zo weet je, nou, hij noemde dus 12 of 14 gemeenten op waar hij dan sprak. Ik zeg, gaat het goed met je? Ja. Nou, ik heb nog steeds spreekbeurt. Dat was geen antwoord natuurlijk. Dat voel ik ook onmiddellijk aan. Maar goed, daar kwamen er nog 18 en daar kwamen 16 en daar kwamen nog 12. En daar waren er wel 36. Nou ja, dan krijg je een beetje medelijden soms. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Maar eigenlijk was het dood. En hij verbaasde zich erover dat er een studieavond was gewoon door de week zoals hier. En dat die zaal helemaal vol was. Dit soort aantallen kende men niet meer. Maar gaat het dan nog over de Heer Jezus? Jij zegt, ik ben theoloog. Nee, dat vraag ik je niet. Gaat het dan nog over de Heer Jezus? Elke dag komt er bijna een kreet per mail of per briefje. We horen nooit meer iets over de Heer Jezus. En dat ga ik niet als een cliché zeggen, want dat heb ik vaker gebruikt. Maar ik wil u hier op wijzen, als hij het niet meer is, als hij er niet meer is, dan is er een gesloten deur. Dan heb jij zelf die deur naar hem voor jezelf, ja ook, maar ook voor die anderen, dichtgegooid. Op weg hier naartoe praten we over dat een evangelist uit vroege tijden bijna, maar ik heb hem nog gekend, riep van de weg naar de hel loop je nooit alleen. Dat riep hij in die felle evangelisatiecampagnes. Hij bedoelde te zeggen, als jij niet kiest voor Jezus, dan lopen je kinderen achter jou aan. En dan loop je dus, snap je wel, dus je loopt niet alleen de verkeerde, je krijgt een soort achterban mee, hè? En dat is toch zo? Als wij nee zeggen tegen de Heer Jezus, hoe zouden onze kinderen dan... Ja, als ze dan toch tot bekering komen, is dubbele genade. Dat komt ook wel voor. Maar normaal gesproken lopen die kinderen met ons mee. Nee, het moet heel helder zijn dat de gemeente van Philadelphia misschien ook wel in die zin ons model moet zijn. En dat we het verlangen mogen hebben om te zeggen, Heer Jezus, we willen graag u laten zien. En we willen... Weliswaar met kleine kracht, want wie zou zeggen dat we machtig zijn? Wie zou zeggen dat we vandaag een enorm werk doen? Ik weet het wel, er worden gigantische dingen gezegd soms, maar daar kom ik straks nog even op terug. Maar hier gaat het om kleine kracht, maar je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Het gaat dus niet meer om ons, het gaat niet om ons etiketje, om onze kerk, om onze club, om onze naam. Wij zijn dat en ik ben van die, nee. Het gaat om de naam van de Heer Jezus. En dan zegt vers 9. Ik geef enigen uit de synagoge van de Satan die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Ik denk dat ik mag zeggen dat er een aantal gevaren dreigen voor de kerk, voor de gemeente. De kerk... De gemeente bestaat uit echte gelovigen. Alleen die geloofd hebben in het volbrachte werk van de Heer Jezus horen daarbij. Niet de kerkelijke boekhouding is hier bedoeld. Ook niet door mij bedoeld. Want in de kerkelijke boekhouding staan ongelooflijk veel duizenden namen. En ze zijn nu aan het opschonen, de boekhouding. En die mensen die toch nooit meer komen, die worden dan maar weggeschrapt. Alsof de kerkelijke boekhouding ongeveer hetzelfde zou zijn als de boeken in de hemel. Dat is niet zo. Door het geloof in de Heer Jezus sta je ingeschreven in de hemel. Door het geloof in de Heer Jezus is er redding en is er heil. Alleen door hem. En iedereen die geloofd heeft in het volbrachte werk van de Jezus hoort bij de gemeente. Want De Bijbel zegt dat je, als je gaat geloven in de Heer Jezus, de Heilige Geest krijgt. En die Heilige Geest brengt je in het lichaam van Christus door de Geest tot één lichaam gedoopt. Hij het hoofd, wij de leden. Dan horen we bij hem. Dan horen we bij elkaar. U en ik, als we geloven in de Heer Jezus, horen bij het lichaam van Christus. De gemeente. Dat wordt er makkelijk aangeduid met de kerk. Het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. Maar om het maar makkelijk te houden, heb ik het zo gezegd. De gemeente, lichaam van Christus. Hij het hoofd, wij de leden. Maar die gemeente wordt bestookt. Want u weet dat de duivel één ding wil. En dat is elk stukje getuigenis van de Heer Jezus wegwerken. Alles. Er is alles op gericht. Daar is een vijandige houding op gericht geweest. Weet je, als ik nu maar goed de druk opvoer van keizers en zo, vervolging, martelaarschap, dan, ja, maar dan gaat die kerk wel weg. Nee, wat bleek? Het bloed van de martelaren bleek het zaad van de kerk te zijn. Hebben onze voorvaders ons ook nog verteld van latere tijden. Dus dat hielp niet, dat was niet genoeg. Nou, dan maar de druk ophouden. Ik ben van Smyrna eventjes naar Pergamum gegaan. Even in de lijn van dit hele gebeuren. En ja, maar dan, weet je, dan gaan we het zo maken dat de wereldse normen en de wereldse beginselen in de kerk gaan komen. Nou, dat is gebeurd. Nou, dat had meer effect dan de druk. Ik bedoel in negatieve zin. En toen dat nog niet genoeg uitwerkte, toen is er afgoderij in de kerk gekomen. En ik zeg niet dat al die mensen toen allemaal oprechte kinderen van God waren. Maar ondertussen is dit wel het getuigenis gaan beïnvloeden. En is het gewoon gaan uithollen. Opleving. Iets bleef weg. Staat dus nu terug. Nu worden we gewaarschuwd voor een synagoge van de Satan. Die term die kwam al eerder voor. Ook in hoofdstuk 2 vers 9 als ik het goed heb. Dezelfde serie van die zeven gemeenten, 2 vers 9, het eind van vers 9, van lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Dus die term, die komt twee keer voor in deze zeven brieven. Hier, in ons stukje van vanavond en ook in hoofdstuk 2 vers 9. Synagoge van de Satan. Ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Ik wil echt veronderstellen dat de Heilige Geest bedoelt te zeggen, ze kunnen nog wel van Joodse afkomst zijn, ze kunnen nog wel papieren hebben dat ze Jood zijn, maar ze gedragen zich niet zo. Ze gedragen zich als een vijand. En die synagoge, die plek waar zij samenkomen, is in feite de troon van Satan. Daar heerst hij. Hij stuurt het aan. Hij regelt het daar. Hij is de vijand en hij probeert het om zeep te helpen. En dat lukt hem. Toen is de vervolging geweest, gigantisch. En die kwam, en dat weet u uit het boek Handelingen, in de eerste plaats uit de koker van de Joden. Begint u maar bij de Heer Jezus. Kwam de vervolging van de Heer Jezus, kwam de kruisiging van de Heer Jezus bij de Romeinen vandaan, bij de heidenen vandaan. Ja, die hebben het wel gedaan, maar het kwam vandaan bij de Joden. Die wilden hem laten sterven. En zo is het altijd gegaan. Iedere keer hebben de Joden de heidenen opgehitst om tegen het evangelie te zijn. De synagoge van de Satan. Er komt dus verleiding, er komt ophitserij, er komt rechtstreeks van de Satan tegenstand. En nu wil ik u een paar dingen noemen, omdat ik denk dat het in verband staat met ons onderwerp. Ene had ik de vorige keer. De kerk zei, er is voor Israël geen toekomst. Die toekomst van Israël die is overgegaan naar de kerk. Wij zijn het geestelijk Israël, de zogenaamde vervangingstheologie. Heb ik gehad hè, met Sardes, maar goed, misschien ben u het kwijt. Maar ik heb het wel genoemd. En die vervangingstheologie heeft ertoe geleid dat er nooit meer over de komst van de Heer Jezus werd gesproken. Dat was over. Daarom krijgt Luther wel eens het verwijt dat hij anti-Joods was. Maar die zei, synagogen moet je verbranden. Boeken van de Joden, lesboeken, verbranden. Geen plaats voor deze dingen. Nee, als ze wat willen, als ze de Joden wat willen, dan moeten ze maar bij de gemeente komen. En de zegeningen van Abraham, zijn vriend, die bevestigt hij bij ons van kind tot kind. Psalm 105, bij iedere doop wordt die tekst geciteerd. Ik wil daar niet schopperig over doen, ik wil alleen maar aangeven dat dat een gevaar is. Dat betekent dat in het kerkelijk denken, in het denken van de gemeente, geen plaats meer was voor Gods heilsplan ten aanzien van Israël. Dat was weg. Een tweede gevaar. Precies het omgekeerde. En het gevaar verscheurt vandaag gemeenten. Echt, ik weet wat ik zeg. Dat de gemeente Israël moet worden. Dat is het omgekeerde van wat ik net zei. Namelijk, wij moeten de feesten van de Here houden. Geen moeite mee. Maar als het een wet wordt, als het een dogma wordt, is het foute boel. Wij moeten de Shabbat houden. Geen moeite mee, maar als het een wet wordt. En we moeten worden als, en we worden dus langzamerhand in die Joodse gemeenschap geïmplanteerd. We worden daar deel van. En er is geen zicht meer op het unieke van de gemeente. In het ene geval, wat ik net schetste, was er geen zicht op Israël. Totaal niet Gods heilsplan met Israël nog in het vizier. In het andere geval is er niets meer over van de gemeente. Dat is even desastreus. Er is een derde stroming, en die is vandaag heel sterk aan het worden. En dat is dat we een soort koninkrijk van nu, Kingdom Now, preaching krijgen. Dat we dus, en dat betekent dat je dus geen problemen meer zult hebben. En dat de zegen van het duizendjarig vrederijk nu vandaag geldt. En dat je dus gewoon erop mag rekenen dat de Heer je zegent zoals de Heer Israël gaat zegenen in de toekomst. En duizenden gaan mee. Ze zien niet meer wat het specifieke van Israël is, zien zij ook niet. En ze zien ook niet wat het specifieke van de gemeente is, zien zij ook niet. Dus die hebben allebei de elementen al ingeleverd, zien alleen nog zichzelf. Namelijk, ik wil vandaag een zegen, ik wil een claim leggen, en als ik een beetje offer, of als ik een beetje aanbidding doe, dan zal de Heer mij zegenen, dan is er van bij ons alleen maar zegen, 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 zegen. U moet niet zeggen dat dat niet zo is. Sorry hoor, ik zit mezelf niet te verdedigen. Maar dit zijn drie stromingen die je vandaag tegenkomt. En die alle drie sterk zijn. En tegen alle drie moeten we zeggen, nee. Nee, dat is niet van de Here. De Satan is bezig met een enorme list. En daarom is het een synagoge van de Satan. Niet dat die bewust de Satan zijn gaan dienen. Maar de Satan heeft het zover gekregen dat het woord van God uitgehold is. Of al helemaal niet meer is. En u weet van al die voorbeelden best één te noemen uit de buurt van Zierikzee, waar iemand op de kansen staat van een PKN-gemeente en iedere keer mag roepen dat God niet bestaat en dat God gewoon niet is en dat je dat allemaal anders moet zien. En dat het algemeen betwijfeld christelijk geloof van ene dokter K. Nog steeds als een soort handboek gebruikt wordt voor catechese en zo. Nou, het is verschrikkelijk om waar te zijn. Het is toch niet te geloven dat dit bestaat. En dat je dan gewoon door mag gaan. En dat in die enorme massa, dat is een soort middenstroom misschien, of een lichte stroom, of een link, kan me niet zoveel schelen hoe je dat duiden wil, geen ruimte is voor Israël, nul, want die hebben voor de Palestijnen gekozen. Maar er is ook geen ruimte voor de gemeente, daar zien ze helemaal niks van. Met andere woorden, ze zijn alles kwijt. Ze zien alleen nog iets voor zichzelf. En die middenstroom, die wil niet eens de zegen van genezingen en laat maar zeggen, werkingen van Gods geest roepen. Dat zijn weer anderen, maar die gaan eigenlijk dezelfde koers. Al met al, en hoe moeilijk het ook klinkt, wordt de kerk, de gemeente, aangevallen. Nou, daar zit je dan. Ja, maar als je dat niet doet, dan kom je dus met een heel klein clubje te zitten. Dat is precies wat er omstreeks 1800 gebeurde. Ze hebben ook geen kerk willen stichten. Ze zijn gewoon met kleine groepjes bij elkaar gekomen. In Nederland, ja zeker. Ik weet niet of u ooit van het woord conventikels gehoord hebt. Van kleine huiskringen, kleine huisgroepen. Bijbelstudiegroepen zou je bijna zeggen. Toen. U hebt een mooi lied. Misschien zingt u nog. Halleluja, lof zij het lam. Dat onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Van Isaac da Costa, Jood, die ineens zeggen, ja, maar het lam van God, daar gaat het om. prachtige dingen zijn er gebeurd. Ook in Nederland, dat noemen wij het revij, is in Nederland ook echt aan land gekomen. Bijzondere ontwikkelingen. En ik denk dat, dat er heel veel gemeenten zijn ontstaan in die tijd. Of uit die tijd. Heel veel. U mag zelf invullen. Nu gaat het erom. Het belangrijkste van die gemeente is, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, of het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Het gaat bij de hoop van de kerk, bij de hoop van de gemeente, niet om onze zegen, maar het gaat om hem. Het gaat ook niet om onze opname naar hem toe gaan, onze bijeenvergadering tot hem, ons gaan naar hem. Maar het gaat om hem. De bruidegom in het boek Hooglied, daar kom ik straks nog een keer op terug, roept: ik wil je zo graag zien, mijn geliefde, mijn bruid. Ik wil je graag horen. Ik wil je gedaante zien, ik wil je stem horen. Kom bij mij. Een verlangen van de bruidegom om zijn bruid bij zich te hebben. Wat doet de Heilige Geest vandaag? Ja, die kant op, naar die samenkomst, daar, nee, de geest en de bruid zeggen: kom Heer Jezus. En dat is nu precies wat in 1820, 30, 40, 50 de taal was. Kom Heer Jezus. De bruidegom komt, gaat uit hem, komt daar vandaan. Natuurlijk staat dat in Matteüs 25, maar toen klonk dat geluid. En dat is een soort toon geweest, een soort ondertoon, misschien wel boventoon, maakt me niks uit, van allebei, in talloze samenkomsten. Het gaat over de komst van de Heer Jezus. Hij komt terug, hij komt terug. We kijken uit naar hem. Heer Jezus, wat een feest voor u, om ons, die u gekocht en betaald hebt, bij uzelf te krijgen. Om ons, die van u zijn, en waarvoor u alles over had, om die aan uw rechterhand en aan uw linkerhand gewoon rondom u te hebben. Opdat u de eerstgeborene zult zijn in het kringetje van die vele broederen. Wat een feest voor u, Heer Jezus. Verlangen naar de Heer Jezus. Uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Bezig zijn met de komst van de Heer Jezus. Ja, dat hebben Johannes de Doop. Sorry hoor, ik bedoel Johannes de Heer. Dat is een heel andere figuur, maar het ene overeenkomst is Johannes. Maar Dat hebben ze gezongen. Daarover ging het. En met hem velen. En Johannes de Heer heeft altijd verklaard dat hij deze gedachte had uit de opwekkingsbewegingen in Engeland van 1825. Daar heeft hij dat vandaan gehaald. Dat is nooit onder stoelen of banken gestoken. Daar had ik het zo pas ook over. En daar stonden de profetische schriften hoog aangeschreven. Ineens gingen ze het boek Daniël bestuderen. Ineens gingen ze het boek Ezechiël bestuderen. En het boek Zacharia bestuderen. Ze zagen ineens dat God toch een heilsplan met Israël heeft van je welste. Dat moet nog van alles gebeuren. Maar ze zagen ook dat er een geweldige toekomst voor de gemeente is weggelegd. Daar stonden ze voor, daar gingen ze voor. Daar spraken ze over in de conferenties. Nou, dat was enorm. En zalen liepen vol. Groningen, Harmonie, 2 keer per jaar, 2 dagen... Leeuwarden, Zalenschaaf, bom en bom vol, waar dan ook. Overal waren dus de conferenties en het ging hierover. Dit was het onderwerp. En ik ben uit een gemeente gekomen waar men zei dat ze het geestelijk Israël waren. Dus een van die dingen die ik net genoemd heb. En ik kwam in een gezelschap van andersdenkenden. En ik heb heel vaak in mijn eigen leven geroepen. Later, toen ik het verschil zag tussen Israël en de gemeente, dat werd me daar aangereikt. Ja, toen viel het mij de schellen van de ogen. Toen ineens ging ik het zien. Dit is een soort eye-opener. En als je dat niet hebt, dan zie je ongelooflijk weinig, echt. Maar ook in die kringen is het praten over de komst van de Heer Jezus aan het verstommen. En dat is zo jammer. Dat is vreselijk, dat juist die mensen die dit hadden, nu niet meer daarover spreken en meegaan met die sleur, omdat je, ja, je moet dan die kant een beetje op en een beetje die kant op en misschien wel, je hebt dus 3 van die gevaren, maar ondertussen komt het uit de koker van de Satan. Die probeert je daar vandaan te krijgen. En het bevel om hem te blijven verwachten is weg. En gaat het daar nog over dan? spreken we daar nog over? Ja, er zijn nog conferenties. Zoeklicht, grijze koppen, allemaal van die grijze haren. Dat is 1213, dat is mijn kleur, hè. Middernachtsoep hadden we afgelopen zaterdag. En een van u was er in een geval. Daar praten we dan nog een beetje over. Maar ja, dat is één keer per jaar. En, ja, een paar bladen, maar ja, die worden ook niet meer gelezen. Want niemand leest nog. Je moet het allemaal van het internet plukken. Zo heet dat dan. Gebeurt ook niet. Ze plukken van alles van het internet, maar dit niet. Wel, nee. Het is over. Ik wil niet pessimistisch doen, maar ik wil u alleen maar wijzen op het probleem. En waar kom je dan uit? Volgende keer. Hij staat buiten. En ze zeggen ze ook nog, we weten meer dan Paulus ooit geweten heeft. We zijn rijk en verrijkt en we hebben naar geen ding gebrek. Waar is het elan om vandaag te zeggen, we horen bij de Heer Jezus. Maranatha, Jezus, hij komt. Hij komt. En de geest zegt, kom Heer Jezus. En de bruid zegt ook, kom maar Heer Jezus. Daarover ging het. Daarover gaat het. En daarom is het zo wezenlijk om je dit eigen te maken. En je dit echt jezelf af te vragen. Omdat je het woord, het bevel bewaard hebt om mij te blijven bewaren. Of hier het woord van mijn volharding bewaard hebt. Zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal. Nou, het uur van de verzoeking, daar gaat hij. Ik weet niet of je ooit een discussie hebt gehad met mensen die daar wat anders over denken. Nou, je wordt er bijna moe van. Ja. Ja, u zegt zeker dat we opgenomen worden. U bent zeker iemand die de opname van de gemeente leert voor de uren. Ja, dat leer ik, ja. Daar ben je toch een zielepoot. Dat zeggen ze niet, maar dat tonen ze wel. Zo van, dat is nou een van die van vroeger, van je nooit, alleen maar kleuterschoolachtige taal. Alsof je je daarvoor zou moeten schamen. Nou, dan zijn er ook nog die zeggen dat je halverwege de grote verdrukking wordt opgenomen. En een derde zegt, nee, je moet dwars door de grote verdrukking heen en dan pas, want dit is pas echt. Dat zijn de echte. Die zijn gelouterd. Die... Nou, gaat u er maar eens aan staan. Probeert u dan maar eens duidelijk te maken. Want, ik verlang naar u, Heer Jezus. Maar wat betekent dat voor jou dan? Nou, ik verlang naar de grote verdrukking. Laat die vandaag maar beginnen, want daar wil ik graag doorheen, want ik wil u zien. Is dat zo? Wie verlangt naar de grote verdrukking? Wie dan? Dat is gewoon tegendraads aan de hoop. Maar de Heer zegt niet, als je dit doet, zal ik je bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. De Heer Jezus zegt het zelf. Hij komt ons halen. Dat zei hij ook al in hoofdstuk 14 van Johannes. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer en ik zal je tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Het is zo helder als stukje 2:4 is. Maar ondertussen wordt het iedere keer weer bekritiseerd. En als je dit zegt, ja, dan krijg je een stempeltje op. Ja, dan ben je zeker een Gilias. Nou, ik had net een gesprekje daar in de koffiekamer. Ik heb gewacht gemaakt van een meneer die in de trein naar Bandjes zat te luisteren van Dato. En vroeg of dat in zijn kerk ook mocht. Dat is gebeurd, ik ben er al geweest. Eén keer, nu aanstaande vrijdag de tweede keer. Nog een vrijdag later de derde keer. Gaat over de toekomst. Maar degene die dit allemaal beluisterd had en dit organiseerde. En de kerk zover kreeg dat ze hun gebouw afstonden. Nou, normaal gesproken is dit ondenkbaar in die kerk. Dit kan eigenlijk niet, past niet. Ja, maar weet je wel dat die man een giliast is? Nou, dat weet ik niet. Had hij nog nooit van gehoord, denk ik. En hij belde mij, wat is dat? Ja, ben ik, ja. Je hebt mij ook nog gezien, maar ik ben er wel in. Ik heb hem alleen maar aan de telefoon gehad en via de mail contact. Maar een giliast is iemand die nog gelooft in een toekomstig 1000 jaar, toekomstig. Nou, ik heb u al vaker geroepen dat u mag maar. U kunt hem, wat hebben we een prachtplek? Probeer het maar uit. Gooi alle hekken van het Noorderdierenpark maar open. En dan weet je gelijk of je 1000 jaar rijk bent, ja of nee. Als het goed gaat, is er niemand gebeten worden door een slang of zo. Dan heb u gelijk. Dan bent u een 1000. Maar u bent ervan overtuigd dat het niet goed gaat. Laat dan die koe en die berin maar eens samen. Nou, maar kijk maar wat er gebeurt. Het is toch helder? We zijn niet in de 1000-jarige Frederik. Dus ik. Je bent een Gilias als je dat gelooft. Dan geloof je in een toekomstig 1000-jarig vrederijk. Maar er is een scheldnaam geworden. Daar zijn predikanten voor uit hun ambt gezet. Die zijn weggestuurd. Die wilden ze niet meer. Nou ja, dat is dan de kerkgeschiedenis. Dus als je Gilias bent, dan deug je niet. En dan moet je niet in de kerk zijn. Nu wordt zo'n Gilias in de kerk gevraagd om daar te preken over de toekomst. Nou, het is alsof je in Keulen een onweersbui hebt. Dat is toch onvoorstelbaar? En die mensen zitten met 101, precies dezelfde vragen die ik vroeger mocht stellen aan een paar broeders die bij ons in het dubje kwamen om ons te vertellen van de komst van de Heer Jezus. Nou, ik heb ze ook het hemd van het gevraagd om van alles te weten te komen, om erachter te komen, wat bedoelen ze dan daarmee? Hoe gaat dat dan? Hier, de Heer Jezus. Voor de uren der verzoeking. Voor die grote verdrukking. Nou, dan moet je die grote verdrukking uitleggen. Staat die in de Bijbel? Ja, staat in de Bijbel. Waar staat het? Nou, in elk geval in het boek Daniël. En de Heer Jezus spreekt daarover in Matteüs 24. Vele plaatsen vertellen ons dat het heel moeilijk wordt. En als die tijd niet ingekort zou worden, wordt er geen een van de uitverkorenen uit Israël behouden. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Daarmee is je kroon, je beloning, je plaats, je positie in de hemel getekend. Houd vast. Ik kom spoedig, zei de Heer Jezus. En doe dat nu. Broeder en zuster, laat deze avond een soort appel zijn op je hart en op je geweten om te zeggen, ik wil opnieuw gaan uitzien naar de komst van de Jezus. Ik wil zo'n Maranatha-christen zijn. En dat is een beetje oudbollig, dat weet ik. Zo komt het over. Maar het is wel schriftuurlijk. Het is echt naar de schrift. Dat je uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Want gemeente zijn betekent dat we het allermooiste voor de Heer Jezus wensen. En wat is het allermooiste voor de Heer Jezus? Als hij kan zeggen, nou dit zijn ze nu. Dit is het cadeau van de Vader. Nu mag ik eindelijk het cadeau uitpakken. Ik heb het cadeau gekregen van de Vader. Ze waren van de Vader, maar ze zijn aan hem gegeven. Ik citeer Johannes 17. Ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Dank u wel. Cadeau. Wanneer zou de Heer Jezus dat cadeau mogen uitpakken? Nou ja, als zijn feestdag is aangebroken. Ik weet het wel. Onze kleinkinderen willen graag weten, wat heb je voor mij gekocht, opa? Je wilt het eigenlijk wel 3 dagen, wel 4 dagen, wel 5 dagen eerder hebben. Nee, we wachten. Maar de Heer Jezus krijgt een bijzondere dag. Dat noem ik even feestdag. En dan mag hij zijn cadeau zien. Hij kent je al hoor. Maar je mag het helemaal compleet hebben. Kom je daar bij hem, samen met hem, samen in glorie, samen in heerlijkheid. En je gaat samen met hem een keer terug om dat cadeau Israël ook nog een keer uit te pakken. Mag je bij zijn, sta je er bovenop. Hoe hij dat cadeau Israël uitpakt dan, later. Glorie voor hem in het huis van de Vader. Glorie voor hem in Jeruzalem, hier op aarde. Gaat het dan om Jeruzalem? Ja, leuk. Gaat het dan om het huis? Het gaat om hem. In beide gevallen. Het is echt verschillend. Het is echt een groot verschil tussen het een en het ander. Maar het is wel beide voor hem. Beide voor hem. Glorie voor de Heer Jezus. En wie overwint, die zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Ik denk echt, ik heb het nog eens weer nagelezen vanmiddag. In 1 Koningen 7 vindt u de tempelbouw van Salomo. En hoe hij daar in de tempel 2 zuilen heeft. Boaz en Jachin. Ik ken maar 1 plek in Nederland waar een Boaz en Jachin kerk is. Misschien kent u die plek ook. Op Urk. Daar staat die kerk. Een prachtige naam vind ik eigenlijk. Natuurlijk zal de buurman er geen lor van snappen waarom. Nou ja, als je die kerk nog halleluja roepen, dan was het nog een beetje bekend. Maar Boaz en Jachin, hij zal schragen, in hem is kracht. En in hem is kracht en hij zal schragen of hij zal bevestigen. Er stonden 2 van die grote zuilen met enorme koperen kapitaal, enorm kunstwerk aan de bovenkant. En die stonden daar en de een had de naam Boaz en de ander had de naam Jachin. Ik zal jou maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Boaz, in hem is kracht. Niet van dit heb ik gedaan. Hij heeft het gedaan. Jachin, hij zal schragen. Niet, wij waren zo stabiel en zo sterk. Dat heeft hij gedaan. Dus altijd weer precies hetzelfde. Het is de eer voor de Heer Jezus. En zo wordt Philadelphia gezien als een hele bijzondere zaal met de naam van de Vader erop, de naam van het nieuwe Jeruzalem erop en de naam van de Heer Jezus erop. De Vader, de Heer Jezus en de bruid. verenigd in één zuil. Alle elementen worden daar zichtbaar. Dat is de gemeente van Philadelphia. Een gemeente, misschien zwak, misschien klein, weinig kracht, maar wel Gods woord bewaard, zijn naam niet verloochend, uitzien naar hem, op weg naar hem, met één verlangen om tot dat moment doorgeefluik van die genade te zijn. Dat, dat wens ik je toe in de gemeente, dat wil ik ook zelf graag zijn, een doorgeefluik van de Heer Jezus. Dat als mensen tegen ons aanlopen, dat ze iets zien van hem. Een getuigenis van de Heer Jezus. Een zegenstraal van de Heer Jezus. Een klein beetje glorie voor hem. Dat is Philadelphia, broederliefde. Dat in die gemeente liefde moet heersen, dat is zo. En als het daar verstoring geeft op dat punt, en jammer genoeg is dat gebeurd. Ik zeg niet hier, maar in het algemeen is dat gebeurd. Dat de een de ander met de nek aankeek. Ik had een telefoontje gisteren. En dat ging over een verjaardagsavondje. Waar ik ook verwacht werd. Ik ben er niet geweest, kon niet. Maar daar zit een vader en een zoon uit één gemeente. Die altijd nogal samen optrokken. En die zitten door een conflict nu naar elkaar te kijken, alsof het 3 dagen onweer aan de ene kant en 3 dagen onweer aan de andere kant. Maar nu ging het om het volgende. Er was ook een groepje van een andere gemeente en die vragen, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Die communiceren niet meer met elkaar. Nee, dat kon je zien. Geen hand geven, geen gesprek, helemaal niks. Ja, zeker, dat moeten de buren even weten. Hè? Hoe strak wij in de leer zijn, hè? Hoe goed wij zijn. We houden vol. Nou, kapot dus. Getuigenis weg. Stom voorbeeldje? Nee, dat is gewoon van 2012, van vorige week. Zou u het willen? Zou u dan willen zeggen, Heer Jezus, ik wil proberen lief te hebben die u lief hebt. En ik wil mijn best doen om tegen iedereen te zeggen die de Heer lief heeft, je bent mijn broeder en je bent mijn zuster. Ook al zou ik anders denken over de opname, misschien wel anders denken over dingen, over Israël. Ik wil toch geloven dat je de Heer Jezus kent, en dan hoor ik bij jou. Waar halen we de moed vandaan om elkaar weg te sturen of te weigeren, omdat het verschil van inzicht is? De Heer Jezus heeft mij gezegd, heel recentelijk nog een keer, het ging dan over een vriend waar ik heel veel contact mee had en nog wel wat heb. En we waren vrienden, we hebben dat ook uitgesproken, meerdere keren. Maar ik heb tegen hem gezegd, ik weet dat je niet tegen de Heer Jezus bent. En dus ben je voor hem, wie niet tegen mij is, die is voor mij. Maar ik ga niet met je in deze weg. Want ik kan niet op die route. Maar dat niet tegen de Heer Jezus zijn, was voor mij een les. Dat moet je je iedere keer weer voorhouden. Ook al denk je anders, als hij niet tegen de Heer Jezus is, hij voor hem. En dus is het jouw broeder, broederliefde. Dat wil niet zeggen dat je precies dezelfde dingen moet doen. Misschien moet je dat niet doen. Misschien moet je hem wel zeggen, nou ik denk dat die route niet de juiste is. Misschien moet je dat wel zeggen. Maar het is echt voor of tegen de Heer Jezus. Weer gaat het niet om de leer, maar om de Heer Jezus. Om je houding, je hart in zijn richting. En dat wil de Heer bewerken. Amen. Vader, dank u wel dat u het stukje over Philadelphia in onze harten wilt leggen. Ook op ons hart wilt leggen. In de zin van er wat mee doen, er mee aan de slag gaan. Maar ook als een getuigenis hier op aarde, een gezelschap vormen om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus. Maranatha. Hij zei hier, ik kom spoedig. Houd wat ge hebt. Hou vast, opdat niemand je kroon gaat nemen. Dat is je beloning. Dat je naar mij uitziet. Dat je mij verwacht. Ik zal je daarvoor belonen. En mensen die tegen je zijn, die zullen tot een knieval worden gedwongen. Elke tong zal belijden dat hij Heer is. En elke knie zal buigen. Dank u wel, Vader, Dat we zo dit stukje uit Openbaring 3 mogen overwegen. We prijzen u en we danken u voor het geweldige werk van uw Zoon. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De bruidegom die spoedig komt. En een bruid die zegt, kom Heer Jezus. We willen u hartelijk danken dat u dat schenken wilt in uw genade. Amen.